in mijn inbox een geboortekaartje. Zoals ik, ik ben 36 en mijn vrienden en nichtjes en neefjes, die zijn ook al in de 30. Dus het regent bij ons geboortekaartjes. En toch, dit geboortekaartje was van mijn nichtje. Van harte gefeliciteerd, Annemiek, met de geboorte van jouw prachtige dochter. En toch, dit geboortekaartje, daar had ik een bepaalde gedachte bij. En dat zette me aan het denken. En dat was omdat deze dochter van mijn nichtje is de enige die het DNA van mijn oma Bea, de moeder van mijn moeder, gaat voortzetten. Dat moet ik even uitleggen, denk ik. Ten eerste moet je een beetje begrijpen waar ik vandaan kom. Ik ben best wel een vrouw die in generaties denkt. Dus ik denk heel erg aan onze generatie, de generatie van mijn ouders. Aan wat iedereen heeft meegemaakt. Hè? De geschiedenis van mijn familie. Vooral aan vaders kant natuurlijk, waar de Holocaust een enorme rol heeft gespeeld. Maar ook aan mijn moeders kant. De rol van mijn stad, bijvoorbeeld Rotterdam. En hoe die in al die lijnen terugkomt. En waar al die mensen hebben gezworven. En hoe ze allemaal samen zijn gekomen. Hoe ze allemaal samen zijn gekomen in mij. Waar kom je vandaan? En het leuke is dat die, daar zit een menselijke realiteit aan, een geschiedenisrealiteit. Hè? Wat heeft iedereen meegemaakt? Welke relaties zijn samengekomen? Wie is er te vroeg overleden om een kind te krijgen? Wie heeft wat meegemaakt? Maar er is ook een biologische realiteit. Dat is, hoe zijn die genen die in mij terecht zijn gekomen, hoe zijn die eigenlijk door al die generaties heen gesijpeld? Het leuke is, wij kennen natuurlijk de genen als een soort versmelting tussen je vader en je moeder. Maar dat is niet helemaal waar. Want alle vrouwen hebben een klein stukje DNA die puur en alleen via de vrouwelijke lijn wordt doorgegeven. Dus die van jouw moeders moeder, 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 moeder komt. En alle mannen hebben een stukje DNA wat puur en alleen via de vaderlijn is doorgegeven. Naar de vader van je vader, van je vader, van je vader. Helemaal terug naar, laten we het even symbolisch, Adam noemen. En de vrouwen hebben een stukje DNA wat geconserveerd is door al die generaties heen. Die knikker blijft precies hetzelfde naarmate die naar beneden stuit. Nou, hoe werkt dat nou? Dan moet je een heel klein beetje weten over de menselijke voortplanting. En eigenlijk de voortplanting van zoogdieren. Denk even aan de cellen in je arm, in je long, in je lever. Kijk even naar je arm en je ziet daar de cellen. En daar zitten 46 chromosomen in. DNA zit verpakt in een klein compact compartimentje eigenlijk in al die cellen. En daar zitten 46 voertuigjes in. En dat zijn 23 voertuigjes, chromosomen eigenlijk. 23 van je vader en 23 van je moeder. Typ maar even op Google in, kariogram. En je ziet ze voor je liggen met de K van Karel. En daar zie je ze, 23, zij aan zij. En die 23 chromosomen, die zijn eigenlijk, ze hebben dezelfde lengte als je een meisje bent. Maar als je een jongetje bent, dan zit er iets bij jouw geslachtschromosoom. Dat is het 23ste chromosoom, het laatste chromosoom, die bepaalt of jij biologisch gezien een jongetje of een meisje bent. Meisjes hebben daar XX. Twee chromosomen die dezelfde lengte hebben en dezelfde type chromosoom eigenlijk. Maar jongetjes hebben daar twee verschillende. Een X en een Y. Het bijzondere is, alle lichaamcellen, alle cellen van jouw lichaam hebben die 46 chromosomen, behalve je geslachtscellen. Bij de jongens de spermacellen, die hebben er maar 23. En door een willekeurige samenstelling zijn dat dan er maar 23 geworden. En de vrouwen, die hebben dat alleen in de eicellen. De helft van je DNA. Want die twee die komen samen om een nieuwe combinatie van die genetica te vormen. Dat is ook wel weer een bijzonder verhaal misschien. Want die spermacellen, jongetjes, die kunnen dat. Die cellen, dus die bijzondere deling waardoor je een cel krijgt die nog maar de helft van het DNA over heeft. Hè, die nog maar 23 chromosomen heeft. Die doen dat hun hele leven, zeg maar. Want die maken hun hele leven zaadcellen. Meisjes, die worden geboren in de baarmoeder. Wordt er één set, eenmalig, eicellen klaargelegd in de buik. Dat is een belangrijk verschil tussen jongens en meisjes. En dat vind ik wel interessant, want het eerste materiaal van jouw lichaam, dus jouw eicel, lag al klaar in de buik van jouw moeder toen jouw moeder nog een embryo was. Dus dat is heel oud materiaal. Vind ik leuk. En Oké, die eicel en die spermacel die komen samen. Wat gebeurt er nou? Ten eerste, dat is ook interessant. Spermacel is een van de kleinste cellen van het menselijk lichaam. En de eicel is de grootste cel van het menselijk lichaam. En de spermacel die komt er naartoe. Dat is een soort enorme zon waar je met een heel klein miertje wat er dan naartoe wandelt. En boort daar zich in die eicel. En levert daar zijn 23 chromosomen af in de celkern. En voilà, je hebt een cel met 23 chromosomen van de mama en 23 chromosomen van de papa. Dan heb je twee typen zaadcellen. Want ik heb al verteld dat jongetjes een X- en een Y-chromosoom hebben. En de helft van de zaadcelletjes heeft het X-chromosoom. En de helft van de zaadcelletjes heeft het Y-chromosoom. Dus afhankelijk van of welk celletje als eerste bij die eicel aankomt, is het kindje een jongetje of een meisje. Afhankelijk van het zaadcelletje van de papa dus. Dan moet je dus bedenken dat die Y-chromosoom, die krijgt alleen de jongetjes. En die is dus alleen maar te herleiden op de vader. Dus kijk naar je arm. Als je een jongen bent, daar zit een Y-chromosoom in. Die heb jij gekregen van jouw vader. Die heeft jouw vader gekregen van zijn vader. En die heeft jouw opa gekregen van zijn vader en zo verder. Dan de meisjes. Want waar komt dat unieke DNA van die meisjes vandaan? En dat zit, grappig genoeg, niet in de celkern. Ja, we hebben het nu gehad over die 46 chromosomen in jouw celkern. Of 23 in de celkernen van spermacelletjes of eicelletjes. Maar ze zijn erachter gekomen in de jaren 70... dat dat niet het enige DNA is dat in je cellen aanwezig is. Buiten dat centrale commandocentrum eigenlijk, dat compartiment, de celkern, zijn er andere compartimenten die ook hun eigen DNA hebben. Namelijk de mitochondriën. En de mitochondriën is een beetje een moeilijk woord, maar ik denk echt, weet je, als het noodzakelijk is om een beetje voor je algemene kennis Gerard Reve en W.F. Hermans te kennen, dan is mitochondriën ook wel echt een belangrijk onderdeel van je algemene kennis. Dus leer die maar eventjes, spreek hem samen met mij uit. Mitochondriën, dat zijn de energiecentrales eigenlijk van je cel. En het leuke is, die hebben hun eigen DNA. Want vroeger waren mitochondriën bacteriën. Die zijn versmolten in een andere bacterieachtige. Zo'n 3 miljard jaar geleden of misschien iets korter geleden. En daar is een soort Big Bang gekomen van complex leven. Dat ga ik een andere keer aan jullie uitleggen. Het enige wat je nu hoeft te onthouden, die mitochondriën hebben hun eigen genen. En dat zijn er niet zo heel erg veel. En er zit ook niet zo heel veel variatie in. Want daar kan je niet zo, laten we zeggen, die hebben niet zoveel vrij spel als de genen in je celkern. Want je moet bedenken, dat is hoogspanning wat daar gebeurt in mitochondriën. Er zit ontzettend veel. Als daar een heel klein beetje misgaat, is een soort kerncentrale eigenlijk. Als daar een klein beetje misgaat en je hebt één gen waar verandering in zit, waardoor je een kernsmelting krijgt, zeg maar, in je kerncentrale, dan heb je een ramp van je welzijn en dan kan je niet meer voortplanten, zeg maar. Dus er is minder vrijheid tot, laten we zeggen, variëren op een thema binnen je mitochondriaal DNA dan in je chromosomaal DNA. Leuk, hè? Ik kan nu allemaal jargon spreken. Nee, nou, dus de genen van je mitochondriën versus de genen, die 46 chromosomen in je celkern. Maar nog heel even terug naar die versmelting van dat zaadcelletje met die eicel. Het zaadcelletje levert alleen zijn celkern af, of het DNA uit zijn celkern af. Dus die 23 chromosomen van papa. Maar niet zijn mitochondriën. Want de mitochondriën, die zijn van de eicel. En die eicel is eigenlijk het kindje. En die krijgt een soort kickstart door die 23 chromosomen van die spermacel. Maar ja, die eicel, die is de basis, vormt de basis van die eerste celdelingen waar dan een babytje uit voortkomt. Dus dat mitochondriaal DNA, dus die genen van die compartimentjes, die blijven van de eicel. En jongetjes hebben dus die genen ook, maar ze geven hem niet door. Ze geven die genen niet door. En meisjes geven die genen wel door. Want de eicellen die nu al klaar liggen, die al klaar liggen sinds jouw embryonale staat eigenlijk, voor jouw kinderen, die zijn van jouw moeder. En jouw moeder heeft ze van haar moeder. En jouw oma heeft ze van haar moeder. Enzovoort en zo verder. En zo, weet je, zo kijk ik naar generaties. Het is niet alleen het toeval, de cultuur, de tijdsgeest, De beroepen die we kiezen, de mensen die we tegenkomen, hè, het toeval waardoor kinderen geboren worden en degene hun weg vinden. Maar er zit ook een rode draad, een genetische rode draad in ons verhaal. En daar dacht ik aan toen ik dat geboortekaartje in mijn inbox kreeg. En dat komt omdat ik heb mijn mitochondriaal DNA niet doorgegeven. Want ik heb maar 2 jongetjes. En er is er niet nog eentje op komst. En mijn zus, die ook het mitochondriaal DNA van mama heeft, die heeft ook alleen maar een jongetje. En zelfs het eigen chromosoom van mijn vader, mijn broertje, die heeft alleen meisjes. Dus wij hebben eigenlijk heel onhandig, hebben wij dat eigen chromosoom en het mitochondriaal DNA van mijn ouders niet door kunnen geven. Maar mijn oma Bea, de moeder van mijn moeder, die had 2 dochters en een zoon. En haar, dat meisje wat is geboren, is de dochter van de dochter van de dochter van mijn oma Bea. Zo is dat mitochondriale DNA, die genen zijn daarmee doorgegeven en zullen een pad verder vinden op deze wereld. En misschien komt het de volgende generatie wel tot een full stop. En weet je, we krijgen steeds minder kinderen. Dus de kans dat er een volledige stop komt bij zo'n eigen chromosoom, zo'n mitochondriaal DNA, die is heel groot. En dat is ook niet iets om rouwig om te zijn. En weet je, het is alleen als het gebeurt, dan is het mooi. En daarom had dit geboortekaartje een extra tintje voor mij. Zullen we muziek luisteren? Ik ben zo enthousiast dat Martijn dit heeft ingespeeld. Want ik vind dit echt een prachtig stuk van Brahms. En het is een intermezzo opus 117 nummer 1. Nou, dat mogen jullie meteen vergeten. Maar misschien is het leuk om te weten dat Brahms deze stukken schreef aan het einde van zijn leven. En misschien past dat ook wel een beetje bij wat ik hiervoor vertelde. Dat je nooit weet hoe het loopt. En dat je, als je denkt, ik ben gestopt, dat je dan toch nog doorgaat. Want Brahms was al gestopt met componeren toen hij dit schreef. En toen hoorde hij een klarinettist die hij zo mooi vond spelen dat hij een aantal stukken voor klarinet schreef. En toen had hij toch weer de smaak te pakken. En schreef 4 cycli van korte stukken voor piano solo. Van opus 116 tot en met 119. En die stukken behoren tot de mooiste stukken die ooit voor de piano zijn geschreven. Je hoort er een wiegeliedje in. Er zit een prachtige melodie in. Een ontroerend stuk. En Martijn die schrijft erover een mail. Ik houd zielsveel van Brahms. En hij zegt, zijn schrijfwijze voor de piano is geweldig. Het is robuust, rond, zangerig, edelmoedig. Eén van de allergrootste. nog even een paar grappige gedachten over voortplanting. Dus wij zijn opgegroeid met selfish genes. Hè, dus het idee dat onze genen graag willen overwinnen. Nou ja, elke keer als je een kindje krijgt, dan moet je de helft van je genen inleveren bij de deur. En alleen maar de andere helft, die gaat door. De andere helft van de genen komt van jouw partner. Eigenlijk zou ik gewoon veel liever een bacterie willen zijn. Die hebben helemaal geen geslachtelijke voortplanting. Die hakken zichzelf gewoon door midden en zeggen, haha, nu heb ik twee Rosannes van precies dezelfde grootte. Dus dat lijkt me dan een veel betere toekomst voor mijn genen, waar gewoon 100% gewoon een kloon of stekken, weet je, als planten doet, dat je zo'n stengel in de grond stopt, dan heb je een nieuwe plant. Nou, dat lijkt me nou wel een goede uitvinding. En zeker als je bedenkt dat bij die geslachtelijke voortplanting, dus je moet een kind maken met iemand van het andere geslacht, maar er zijn maar twee geslachten. Dus je wordt verliefd op iemand en dan heb je maar de helft kans dat je daadwerkelijk met die persoon een kindje kan maken. Terwijl, wat nou als je 100 geslachten had? Dit schrijft Nick Lane allemaal in zijn boek, hoor. Dit heb ik niet zelf bedacht. Maar als je 100 geslachten had, dan, je staat in een kamer of je staat in een bar en je wordt verliefd op iemand en je denkt, met jou wil ik naar bed en met jou wil ik een kind krijgen. Dus gewoon 99% kans dat die persoon ook nog een ander geslacht heeft dan jij. Dat lijkt me nou de ideale wereld. Tot de volgende keer.